Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Zo erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa unsere Zukunft.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 135. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
Met deze aflevering besluiten we de serie die PG een jaar geleden begon over de zomer van 1989, de dappere Hongaren en Balten, het bizarre feest van 40 jaar DDR en de val van de muur, de ondergang van de DDR en de komst van een verenigd Duitsland. Een speciaal moment, want op 3 oktober herdenkt Duitsland en heel Europa de Wiedervereinigung van 3 oktober 1990, de meest vreedzame revolutie in onze geschiedenis.
En Jaap, ja, jij weet als geen ander dat ik al vanaf het begin van ons gesprek met Mr. Europe, het CDU-Urgestein Elmar Brok, ik droom van deze afsluiting van deze reeks. Elmar Brok, die 40 jaar lid van het Europees Parlement was en ons toen iets tipt en onze luisteraars onthulde wat ik niet wist en ik denk niemand wist.
Laten we even luisteren naar Elmar Brok, 40 jaar lid van het Europees Parlement. Hij vertelt over die turbulente dagen rond de val van de muur. Wij spraken hem bij zijn afscheid.
We had a machine with us, to where you can make leaflets, printing machines. And we brought it over to a pastor in East Germany, in Berlin, who became later the first the defense minister of the freely elected government. And we had to do that via Checkpoint Charlie. With a diplomatic passport. Two of us, a member of National Parliament and me, with diplomatic passport, the machine in, and we had to look for someone who had a non-German passport to allow to go there, because Checkpoint Charlie was not possible. And we had a Dutch taxi driver. We found a Dutch taxi driver.
By accident.
There is always a Dutchman in situations like that who is anywhere in the world. Isn't this true?
No, that's also true in the negotiation team. It's forgotten. Do you know what was this, the negotiation team for the unification treaty? It's very much forgotten. You have a famous man, an important man in your country. The Schäuble team, which negotiated the treaty, consisted of a Dutchman.
Who was it?
Carlo Trojan.
Ah, Carlo Trojan.
Jacques Delors said, take someone from the commission in that you do not make mistakes, because 40%. The unification treaty had also to do with European law. Mm. Not to lose time, no making. Huh? So the full member was Carlo Trojan, who was later Secretary General of the Commission, was member of the West German delegation to the negotiation with the Israeli government. Fascinating. That is not very known.
We should talk to him. for our podcast.
So at that moment, at that moment, European law already was very important.
Yeah, for sure. The whole internal market situation was already decided. Many other questions, customs union. 40% of the issues for that had also implications for European law, because at the same time it was a fast track enlargement of the European Union.
Wat Elmar Brok vertelde, dat de Nederlander Carlo Trojan zo'n cruciale rol speelde, verraste ons. En die Carlo Trojan is nu onze gast.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Carlo Trojan.
Ja, dank u wel.
Ik noem even snel uw cv. U bent geboren in Florence in 1942, zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. U studeerde rechten in Leiden en werd jurist op het ministerie van Landbouw. En kwam in 1973 als ambtenaar bij de Europese Commissie. U werkte voor Pierre Lardinois, commissaris. Was kabinetschef van vicepresident Frans Andriessen. Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Commissie. En van 1997 tot 2000 secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke functie voor een Nederlander. U werkte ook nog bij de WTO als vertegenwoordiger van de Europese Commissie, de World Trade Organization. Voorwaar een carrière. En u was dus ook, vertelde Elmar Brok, betrokken bij de onderhandelingen rond de hereniging, de vereniging van beide Duitslanden. De muur viel op 9 november 1989. Waar was u die avond?
Nou, ik was toevallig beroepshalve in Belfast, in Noord-Ierland, wat merkwaardigerwijze ook een stad was en deels nog is, die gespleten is door een afscheiding, geen muur, maar wel een stalen afscheiding. En ik was toen plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Commissie en ik had een bijzondere band met Berlijn, omdat traditioneel de plaatsvervangend secretaris-generaal ook Berlijn-beauftragter was.
Dat moeten we even uitleggen. Wat is dat?
Berlijn-beauftragter, dat was iemand die in de commissie als taak had de banden met Berlijn, en met name met West-Berlijn natuurlijk in dat tijd, te onderhouden. En die functie die was gecreëerd omdat al mijn voorgangers waren Duitsers. Ik was de eerste niet-Duitse plaatsvervangend secretaris-generaal. Men heeft die functie gewoon doorgetrokken. En uit dien hoofde kwam ik regelmatig in Berlijn. Ik had goede contacten met de regerende burgemeester. Eerst met Diepken en daarna met Walter Momper, die burgemeester was toen de muur viel. Dus toen ik dat hoorde in Belfast, het eerste wat ik deed, ik ging terug naar Brussel en ik heb het eerste vliegtuig naar Berlijn genomen. En dat was toen nog naar Tempelhof. En direct natuurlijk naar de muur gegaan. En ik heb daar natuurlijk nog foto's van dat ik in zo'n muuropening sta, zoals zoveel andere mensen.
Maar u was in Belfast, een opmerkelijk symbolische plek eigenlijk voor zo'n moment. U hoorde dat. Heeft u toen contact gezocht met de voorzitter van de commissie, uw baas Jacques Delors?
Nee, maar toen ik terug was in Brussel, heb ik natuurlijk contact met hem gehad. En hij was toen al bezig met de eerste verklaring af te leggen. Op dezelfde dag of de dag daarna heeft Delors namens de commissie een verklaring afgelegd waarin die als een van de eerste nadrukkelijk sprak over het zelfbeschikkingsrecht van het Duitse volk.
Heeft u daar ook een rol in gespeeld in het opschrijven van die verklaring?
Nee, die verklaring heeft hij zelf gedaan, misschien samen met zijn kabinetschef Pascal Lamy.
Het interessante is, behalve dat u de contactman van de Europese Commissie met name West-Berlijn was, er was natuurlijk nog een reden waarom de commissie en uzelf en Delors alert waren. Want ik heb gezien dat Delors op 18 oktober, dus dat is zeg maar 3 weken voor die voor iedereen verrassende val van die muur, in Brugge een speech hield. En dat was een heel mooi moment, want het was precies een jaar na de speech van mevrouw Thatcher. De beroemde Bruges speech, waarin ze dus Delors waarschuwde. En een jaar later sprak hij zelf op dezelfde plek. En daarin heeft hij onder andere gezegd, kijk, kijk wat er gebeurt in Oost-Europa. Die landen die worden soeverein. En dat geldt ook voor de DDR. En dat betekent dat wij ons geestelijk en misschien ook op politiek moeten voorbereiden op een hereniging van Duitsland. En dat zal alleen kunnen vreedzaam en dus binnen het kader van de EU. Dat was dus een profetische speech.
Ja, en bovendien legde hij een verband tussen de mogelijke Duitse hereniging en een versterking in federale zin van de Europese gemeenschappen.
Dus in feite de politieke en monetaire unie was als het ware als perspectief op dat moment bij Delors al zeg maar aan de voorkant van zijn voorhoofd.
Ja. Daar komt bij dat natuurlijk Delors was voorzitter van die commissie over de monetaire unie en hij had al een verslag uitgebracht in het voorjaar van 89. En dat verslag is uiteindelijk de basis geworden. Toen er besloten werd om een intergouvernementele conferentie in te stellen, was dat de basis van de onderhandelingen over wat nu de monetaire unie is en de euro.
Voelde Delors op dat moment ook dat hij een historische rol had te spelen?
Ik denk dat Delors, net als Kohl overigens, op dat moment hetzelfde bouwgevoel had wat Kohl had. Dit gaat een beslissend moment worden in de ontwikkeling van de Europese gemeenschap in de richting van een economische en monetaire unie. En Delors was altijd van mening dat de interne markt, waar hij een van de vaders van was, dat het de medaille was met twee kanten. Aan de ene kant de interne markt en aan de andere kant de economische monetaire unie. Voor hem was dat altijd strikt verbonden. En dat heeft hij ook weten te verwezenlijken.
Ja, want vlak na de val van de muur was natuurlijk die bijzondere vergadering in Straatsburg van het Europees Parlement. Waar ook Kohl aanwezig was. Waar hij dus die beroemde speech hield. Met die geweldige quote. Dat in het leven van de politicus soms het geluk helpt. La chance parfois, maar le courage toujours. En dat is die prachtige opname. Dan zie je de tranen over de wangen van Helmut Kohl lopen. Als het hem tot hem dus doordringt. Dat dus Delors vol gaat voor dus die vreedzame hereniging.
Nee, inderdaad. Als je dus in de eerste maand, paar maanden na 9 november, zag je dat de regeringen in West-Europa volledig overrompeld waren. En een aantal regeringen, waaronder de Nederlandse regering, nog in een staat van ontkenning verkeerde.
Ruud Lubbers was toen minister-president.
Die was minister-president. En Hans van den Broek was minister van Buitenlandse Zaken. En u had het zo even over de Europese Raad in Straatsburg. Maar voordien was er nog, kort na de 9 november, het zogenaamde Élysée-diner. Waar de reacties van meerdere regeringsleiders zeer cool waren, zeer cool.
Die schrokken een beetje van de snelle ontwikkelingen.
Ja, en overigens geen van allen op dat moment, inclusief Kohl overigens, had voorzien dat het eenheidsproces zo'n snelle vaart zou lopen als het uiteindelijk gelopen had. Maar je had een aantal regeringsleiders die uitermate negatief waren.
Margaret
Thatcher, om te beginnen. Ja. Ruud Lubbers, de Italiaan. Andreotti.
Philippe González.
Philippe González, om andere reden. Die was bang dat als er uiteindelijk een eenheid zou komen, dat hij minder geld uit de structuurfondsen zou trekken. Maar er waren ook Martens was ook vrij sceptisch.
Er waren ook allemaal mensen die nog vaak als kind de oorlog hadden meegemaakt.
Ja. En in de Europese Raad in Straatsburg, degene die het meest kritisch was, en dat heeft Kohl nooit vergeten, was niet mevrouw Thatcher, dat was Ruud Lubbers. Ruud Lubbers, Thatcher was zelfs zeer verbaasd van de courage, want zo ver had zij niet durven te gaan. En Ruud Lubbers, die ging daar vrij ver in. Zelfs met een niet helemaal verholen link met de Tweede Wereldoorlog. En die staat van ontkenning. Lubbers had wel tegen het eind van december door we gaan in de richting van een Duitse eenheid.
En u weet, dat kwam door die ingelaste NATO-top, waarin president Bush tot onder andere Lubbers en Thatcher zei, je doet maar, ik steun Kohl en dat doe ik samen met Gorbachev. Ja. James Baker, die daar natuurlijk zo'n enorme rol in speelde, en Ruud Lubbers, een goede Hollander, heeft onmiddellijk zijn huikje naar de wind verhangen en werd natuurlijk weer heel erg Atlantisch.
Nog in begin januari had Lubbers een speech in de Universiteit van Tilburg, waarin hij nog in een zekere mate van ontkenning was over de Duitse eenheid, met steeds meer weerhameren op het punt van de territoriale integriteit. Hij was bang dat met name de Oder-Neisse grens in het geding zou komen. Daarom had je ook in de verklaring van Straatsburg alle verwijzingen naar de Helsinki Act. Dat ging allemaal over de territoriale integriteit.
Was in 1975 allemaal al geregeld. Ja. Het was een merkwaardig soort koortsdroom die blijkbaar in Den Haag heerste. Hmm.
Maar Delors had dus het idee, ik moet snel met een verklaring komen, want dan kan ik misschien de richting van de ontwikkelingen een beetje meesturen.
Ja, hij heeft het heel uitgesproken gedaan in een speech begin januari, ik weet de datum niet precies uit mijn hoofd, waarin hij een aantal opties aandroeg, hoe dat proces van Duitse hereniging zou kunnen lopen. En hij noemde heel uitdrukkelijk al in januari de optie van artikel 23 van het Grundgesetz. Nou, artikel 23 is een bepaling in de tijd die in de Duitse grondwet geplaatst was, niet met het oog op Oost-Duitsland, maar met het oog op Saarland. Het was duidelijk op Saarland geschreven. Ja, daar stond in feite dat je länder konden toetreden tot de Bondsrepubliek. En dus een proces dat een automatische uitbreiding van het grondgebied met zich mee zou brengen. Maar dat was geschreven voor Saarland.
Ja, we hebben daar een keer een aparte aflevering van Betrouwbare Bronnen over gehad. Ik zal in de beschrijving van deze aflevering daarnaar verwijzen. Saarland was na de Tweede Wereldoorlog had een soort tussenvorm tussen Frankrijk en Duitsland. Daarvoor was dat dus geschreven. En nu kon het blijkbaar heel logisch worden toegepast op de nieuwe situatie.
Nou, het voordeel natuurlijk van het toepassen van artikel 23 was dat je niet de ingewikkelde en langdurige uitbreidingsartikel van artikel 227 van het verdrag zou volgen.
Ja, want dan weten we, dan kan het 10 jaar duren.
En dan had je ook ratificatie in alle lidstaten van de Europese gemeenschap.
Dan had je
nodig.
Dus een referendum gehad in Denemarken, in Ierland. Je moet er niet aan
een
denken.
Een ankie met hoofdstukken en jaren overleg.
Ja. En aanvankelijk was het Europees Parlement ook meer geporteerd voor artikel 227, omdat ze daar een goedkeuringsrecht hebben. En in die route van artikel 23 van het Grundgesetz, dat in feite het Europese Parlement weinig zeggenschap, de enige zeggenschap die ze hadden, is, dat was waar ik dan later mee te maken kreeg, was mede beslissingsrecht over aanpassingen van het afgeleide recht.
Ja, het was natuurlijk voor Delors, ik zeg maar gewoon even vanuit een zeg maar administratieve en politieke zin, natuurlijk ook buitengewoon handig. Want dat betekent dat hij dus die onderhandelingen kon, als het ware, de Duitsers waren een route wees om het heel snel te doen. En tegelijkertijd het dus zijn impact daarop ook maximaal maakte.
Ja. Nee, ik denk dat de Duitsers zijn eind januari tot de beslissing gekomen, we gaan dat via artikel 23 doen. En toen stond dat idee al in de stijgers van een vertragsgemeinschaft met de DDR, die uiteindelijk moest uitmonden in een Währungswirtschafts- und Sozial Union.
Dus een monetaire en economische unie van die twee landen. Unie. En dat zou dan vervolgens een volledige hereniging worden.
Het was een beetje ook het uitgangspunt van het 10-puntenplan van Helmut Kohl. Dat was van eind november 1989. 10 punten plan waar iedereen mee verrast werd, inclusief Genscher, want die was er niet in gekend.
Zijn eigen ministers wisten van niets.
En Mitterrand was er niet in gekend. En ook Bush en Baker waren er niet in gekend. En er was nogal wat kritiek. Dat tienpuntenplan hield in feite in een etappegewijze route naar hereniging, die vele jaren kon duren, want die ging eerst...
Confederatie, hè? Zou je eerst
confederatie
hebben?
De eerste etappe was Vertragsgemeinschaft, tweede etappe confederatie, en pas de derde etappe zou Wiedereinigung zijn.
Wat gezien alle skepsis in Europa ook een logische wijze was om het te presenteren.
Ja, maar er was de kritiek op het tienpuntenplan was uit de Verenigde Staten ook elders, dat er geen enkele verwijzing was naar de NATO en geen enkele verwijzing was naar de Oder-Neisse problematiek. En dat is ook in het verkeerde keelgat geschoten van Bush in eerste instantie. Kohl heeft die plooi weer rechtgestreken. En dat is ook een van de punten geweest die waarschijnlijk bij Ruud Lubbers een rol heeft gespeeld.
Had Kohl de NAVO vergeten te vermelden of dacht hij dat is niet zo handig naar Gorbachev toe?
Nou, dat weet ik niet. Wat de Oder-Neisse grenzen betreft heeft Kohl al in heel vroeg stadium bilateraal ook naar Lubbers toe gezegd. Daar hoef je absoluut geen zorgen over te maken. We zullen die Oder-Neisse grens respecteren. Maar hij hield dat als het ware als een soort troefkaart ook in zijn zak. En hij wou dat pas definitief geregeld hebben door een akkoord van het Verenigde Duitsland met Polen. Wat uiteindelijk ook
en met de vier vroegere bezettingsmogelijkheden. Ja, ja. Want die waren uiteindelijk, als het ging om een definitief einde, moesten zij als daar hun soort residu-soevereiniteit over de DDR en de Bondsrepubliek opgeven. En dat was met name voor Gorbachev en met name de haviken in het Kremlin een enorm ding. Ja. Dus dat was ook een reden waarom Kohl zei, ik heb het verdrag van Helsinki, daar staat dat al in. Dus dat wij gaan helemaal geen rare dingen doen, maar ik moet die haviken in het Kremlin niet provoceren. Want Gorbachev moet ze nog meenemen. Kohl dacht veel gelaagder hier dan bijvoorbeeld Ruud Lubbers.
U vertelde, u ging van Belfast naar Brussel, naar Berlijn.
Ja.
En wat zag u daar?
Nou, natuurlijk een euforie. Iedereen die rond de muur was, die probeerde stukken uit de muur te bijtelen.
Je kunt het, de zwarte plek op mijn linkerduim nog steeds zien.
En je kon toen ook al, er werd natuurlijk ook gecommercialiseerd. Je kon stukjes muren komen. Ik heb er thuis nog een die ik daar toen gekregen heb van iemand. Dus nee, het was een euforie die ongelooflijk was. En je had natuurlijk een hele stroom van Oost-Duitsers die... Oost-Berlijners die naar West-Berlijn gingen en die daar voor het eerst in de Kaufhaus aan Westen en al dat soort westerse
bananen.
en alle Oost-Duitsers die kregen een bepaalde som bij de overgang naar West-Berlijn van Oost-Berlijn.
100 D-mark begrüßungsgeld.
Ja.
En wat dacht u vanuit uw Europese Commissie verantwoordelijkheid op dat moment?
Ja, toen is men gaan denken binnen de Europese Commissie, hoe moeten we hiermee omgaan? Dus in eerste instantie zijn er een aantal werkgroepen ingesteld. Een werkgroep onder leiding van Bangerman over de economische
Martin
politiek.
Martin Bangerman.
Een werkgroep onder leiding van Henning Christoffers over de financiële.
Was de Deen,
monetaire,
hè?
Was de Deense commissaris en een werkgroep onder leiding van Frans Andriessen over een externe dimensie. En tegelijkertijd is toen een taskforce onder mijn leiding opgericht. Een taskforce die in feite bestond uit alle directoraten-generaal. Maar we hadden een kleinere groep van directoraten-generaal die het meest betrokken waren. Interne markt, begroting en dat soort directoraten-generaal. Dus in feite werd er toen al intens gedacht, hoe moeten we daarmee omgaan? En dat ging een beetje parallel met de interne Duits-Duitse dimensie. Hè. ja, drie dimensies in het unificatieproces. De Duits-Duits dimensie.
Dus tussen de Bondsrepubliek en de DDR?
Tussen de Bondsrepubliek en de DDR. En die heeft in feite het tempo bepaald. Dan had je de externe dimensie, waar met name problemen NATO-lidmaatschap, Oder-Neisse grens, de Duitse troepen in de DDR.
De Russische troepen?
De Russische troepen. Ja, in de
500.000 man, met honderden atoomraketten.
380.000 Russische soldaten in de DDR. Ja, ja. 380.000.
Maar atomair bewapend. Atomair bewapend.
Ja, ja, absoluut.
Waren de DDR-vertegenwoordigers en ook de West-Duitse vertegenwoordigers meteen ervan overtuigd dat de Europese Commissie volledig aan de gesprekken deel moest nemen?
Nou, we hadden hele goede contacten met Hans Dietmaier. Die was de architect van wat later het staatsverdrag werd. En in dat staatsverdrag had je dus die Wirtschaft und Soziale Union. Dat is het staatsverdrag, dat was Dietmaier.
Dat was de baas van de Bundesbank, hè?
Ja, hij zat in de Bundesbank. En we hadden daar goede contacten mee. Pascal Lamy met name had veel contacten met Dietmaier. We zijn als voltallige commissie op 23 maart naar het Bundeskanzleramt in Bonn getogen. Waar we een goede vergadering gehad hebben met Kohler, met zijn kabinet. En waar de hele regie werd doorgenomen hoe dat in fase zou moeten gaan.
En zag Kohl ook in de Europese Commissie eigenlijk de belangrijkste bondgenoot, ja, behalve misschien de Amerikanen?
Ik kom zo op de Amerikanen terug, maar hij heeft tegelijkertijd rond die tijd, met hulp van Kohl natuurlijk, heeft Delors van de regeringsleiders, toen waren de ministers, het mandaat gekregen om een rapport te maken voor de Europese Raad. Dat is toen in april uitgekomen. Dus een rapport voor de eerste Europese Raad in Dublin. En dat rapport ging met name over de artikel 23 procedure. En over de inhoud en de impact van wat onderhandeld werd over het staatsverdrag. En dat heeft ertoe geleid dat in de eerste Europese Raad in Dublin akkoord werd gevonden over Duitse hereniging via de artikel 23 procedure. Wat in feite een Europees Duitsland in plaats van een Duits Europa. En dat was ook de kreet van Genscher de hele tijd. Dus dat stond ook met zoveel woorden in de conclusies. En het werd ook in diezelfde conclusies ging de Europese Raad akkoord met het hele proces van het staatsverdrag. Want door het staatsverdrag, indirect, was zo'n 80% van het gemeenschapsrecht werd van toepassing in de DDR. Omdat het Duitse recht van toepassing werd op economisch en sociaal terrein. Werd van met het staatsverdrag per 1 juli 90 werd van toepassing op de DDR. Maar om even terug te komen op de Amerikanen. Als je terugkijkt in de geschiedenis, is het interessant om vast te stellen dat de Amerikanen veel groter voorvechter waren van de Duitse eenheid in Europees verband. In Europees verband dan Europese regeringsleiders, Mitterrand, nou, noem maar op. Als je dat nu vergelijkt met de huidige opstelling van de Amerikaanse regering, die alleen maar probeert wiggen te slaan in de Europese eenwording, is interessant vast te stellen dat die eenwording voor een groot deel te danken is aan Bush senior. En u zei het zo even ook, en aan Jim Baker. Jim Baker heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld.
We gaan binnenkort, komt uit, het is net geloof ik eergisteren verschenen, de geautoriseerde biografie van James Baker.
Er is een jaar of 5 aan gewerkt door een echtpaar van historici en journalisten. Mm. En het boek is nu uit en hij heeft dus meegewerkt daaraan. En nou Jaap, ik denk dat wij daar wel een keer aandacht aan gaan besteden.
Wat ook wat interessant is, dat misschien weinig mensen weten, wie een belangrijke rol aan de Amerikaanse kant gespeeld heeft, was Bob Zulik, de latere directeur van de Wereldbank. En Condoleezza Rice, de latere veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken van Amerika.
Ja, concertpianist,
ja.
Ruslandkenner en nu president van een grote universiteit.
Ja, en wellicht minister van Buitenlandse Zaken als Biden de verkiezingen wint.
De Amerikanen...
Die onthouden we even, deze tip.
Ja, die noteren we. De Amerikanen speelden dus een stimulerende rol. Ja. Anders dan wat de Amerikaanse regering onder Trump nu doet richting Europa. Europa heeft nu ook heel veel last van de Russen die steeds roet in allerlei eten willen gooien. Toen was Gorbachev er blijkbaar toch snel van overtuigd dat het niet anders kon dan deze weg gaan.
Ja, al heel vroeg. Laten we zeggen, Gorbachev heeft al in begin februari of zo... toen Kohl en Genscher waren begin februari in Moskou. Die heeft toen al gezegd, ik ben niet tegen Duitse eenwording. Zelfbeschikkingsrecht, alles oké. Hij zat midden in het perestroika-proces. Hij had ook economische en financiële hulp nodig van de Duitsers. Dus dat speelde een hele belangrijke rol. Dat neemt niet weg dat tussen februari en juli, toen er uiteindelijk een akkoord werd gevonden, een definitief akkoord werd gevonden over de externe dimensie tussen Washington, Bonn en Moskou. In die tussentijd was er nog fel verzet van de Russen, zelfs tegen de artikel 23-procedure. Zeker tegen het lidmaatschap van de NATO. En dat is doorgedrukt door de Amerikanen en door Kohl.
Gorbachev moest natuurlijk ook in zijn eigen regering nog de handen op elkaar krijgen.
Want zelfs Genscher die was tegen Kohl in. Op een gegeven moment zelfs voorstander van de neutraliteit.
Ja, de minister van Buitenlandse Zaken van de Vrije Democratische Partij.
Ja, en er waren verschillende formules. Een van de formules was ook dat wel lid van de NATO, maar met uitzondering van het grondgebied van de DDR. Maar Kohl en Bush met name, die hebben volop ingezet op dat NATO-lidmaatschap. En Gorbachev is overtuigd geworden. Wat ook geholpen heeft, is een toezegging van de Duitsers van, ik meen, 12 miljard financiële steun. D-mark, 12 miljard D-mark. Dus dat speelde, dat financiële speelde ook een rol. Dat was overigens onderdeel van... Het was een hele moeilijke operatie om 380.000 troepen die daar in de DDR waren, die moesten binnen 3 jaar daar vertrekken. Nou, dat kostte natuurlijk allemaal handenvol geld om dat te regelen.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten met Carlo Trojan, in 1990 plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Commissie en als enige niet-Duitser betrokken bij de onderhandelingen over de Duitse hereniging. Had u in deze periode ook regelmatig contact met de Nederlandse regering? En hoe verklaart u dat Lubbers en Van den Broek toch wat terughoudend waren bij deze ontwikkelingen?
Nou, ik had uit hoofden van mijn functie en ook voordien als kabinetschef van Frans Andriessen natuurlijk veel contacten met de Nederlandse regering. Maar op het punt van de Duitse eenheid betrekkelijk weinig, moet ik zeggen. Betrekkelijk weinig. Zeker met Den Haag. Veel meer met de permanente vertegenwoordiging in Brussel.
Maar dus ambtelijk contact, ja, niet politiek.
Nee, ambtelijk contact.
Had Frans Andriessen dat contact wel? Want Frans Andriessen en Lubbers, die waren behoorlijk close.
Nee, hij had zeker dat in de periode dat Ik kabinetchef was bij Andriessen. Wij gingen ook elke week naar de Raad voor Europese Zaken. Daar zaten we bij. Daar zijn na de hand ook. Dat ging door toen ik daar niet
meer
was.
Moet even uitleggen, dat is een onderraad van de ministerraad in Nederland. Ja. Die tegenwoordig vergaderen ze misschien toen ook al op woensdag. Onder leiding van de minister-president. En daar zat dus gewoon de Nederlandse commissaris Frans Andriessen bij.
Samen met zijn kabinetchef, ja. We hebben dat jaren gedaan. En die traditie werd gecontinueerd toen ik vervangen werd door Hans Wijmalen. En toen op een gegeven moment zijn er wel kamervragen gesteld. Is dat helemaal in de haak? Hoe zit dat met de onafhankelijke positie van de commissie en zo?
Ja, dat je dus ambtenaren van, zeg maar, die dus werken voor Jacques Delors, want daar leggen we, dat die dus bij de ministerraad in Nederland gewoon zitten mee te babbelen. Dat is toch wel vrij apart.
Het gebeurt trouwens nog steeds af en toe, hè, dat de Nederlandse commissaris meevergadert in Den Haag.
Nou, dat is best mogelijk.
Maar u wist dus, u kende dus wel altijd de sentimenten in Nederland.
Ja, tuurlijk.
En misschien kun je daar nog iets meer over zeggen voor de jonge luisteraars. Ik zei straks al, sommige betrokkenen in Europa, die hadden natuurlijk de oorlog nog meegemaakt. Ja. Waarom was er toch wantrouwen misschien richting een groot Duitsland?
De regeringsleiders die toen aan het roer stonden, waren overwegend allemaal regeringsleiders die zelf de oorlog hadden meegemaakt. En dat was een andere situatie dan nu.
Als kind, hè? Of als puber?
Ja, of als puber. Ja, Lubbers had als kind, maar waren sommigen die als puber. Henk Vredeling, die was 16 of zo in die tijd.
Mevrouw Thatcher ook.
Ja.
Maar ze zagen dus niet allemaal het belang van het historische moment, blijkbaar.
Nou, wat geen van allen voorzien had, overigens. Binnen de commissie hadden we dat ook niet voorzien. Niemand had voorzien dat een jaar na de Duitse eenheid het Sovjet-imperium uit elkaar zou vallen. Niemand. Geen enkele inlichtingendienst. Niemand had dat voorzien. En dat zegt wel iets over de inlichtingendiensten, moet ik zeggen.
Daar hadden we ze voor, om dat te weten.
Ja.
Maar misschien, we hebben nu gehad over de interne dimensie. Dat was dus met name uitmondend in het staatsverdrag. En dat ging door. Na het staatsverdrag kwam het Einigungsverdrag. Daar zou ik zo dadelijk iets over zeggen. Maar mijn voornaamste rol als voorzitter van de taskforce was om een analyse te maken hoe het stond met het gemeenschapsrecht op de datum van toetreding. He, want op het moment, door artikel 23, op het moment dat de vijf länder en Berlijn onderdeel zouden uitmaken van de Bondsrepubliek, daardoor zou automatisch al het verdragsrecht en al het afgeleide recht automatisch van toepassing worden in het grondgebied van de voormalige DDR.
Ik ga hier voor onze luisteraars even iets onderstrepen. Probeer je in te denken dat dus binnen een jaar de complete, wat Delors had zo mooi noemde, acquis communautaire, dus wat je gezamenlijk hebt ontwikkeld als al die Europese landen samen, in één keer dus het nieuwe wetgevingssysteem, de nieuwe regelgeving, de samenleving bepaalt van een communistische dictatuur van Stalin. Dat dus niet een overgangsperiode van 10, 15 jaar zoals Kool eerst dacht, maar gewoon in één keer. Stel je voor dus dat de Nederlandse wet en regelgeving, onze grondwet en alles, in één keer vervangen wordt binnen een jaar door een compleet nieuw soort samenleving. Dat is iets onvoorstelbaars.
Dus u moest eigenlijk bedenken, hoe ga ik 40.000 pagina's in regels?
Want het is ongeveer inderdaad 40.000 pagina's afgeleid recht, wat u noemt in het Frans acquis communautaire. Dus we moesten om te beginnen nagaan in hoeverre daarvoor technische aanpassingen nodig waren. Want dat afgeleide recht was van toepassing op het toen bestaande grondgebied van de Europese gemeenschap. Dus tal van zaken waren daaraan, quota regelingen, noem maar op, die waren natuurlijk begrensd door dat grondgebied. Dus, nou goed, alle directoraten-generaal die hebben natuurlijk een steentje bijgedragen om dat allemaal uit te pluizen.
40.000 bladzijden, ja, ik ga het even vertellen. Dat is dus 100 bladzijden per dag.
Dat is enorm. enorm. Nou, daarna moest nagegaan worden in hoeverre overgangsbepalingen nodig zouden zijn. Oh. En de sectoren die daar voor het meest in aanmerking zouden komen, waren sectoren waar gemeenschaprecht in feite een gemeenschapsbevoegdheid was. Landbouwpolitiek, handelspolitiek, interne markt en alles wat daarmee samenhing.
Dus in feite zeg maar 80% van de economie?
Een belangrijk deel. Nou, bij landbouw, uit de discussies die we gehad hadden met Bon en ook met de DDR, is uiteindelijk de conclusie getrokken dat ze het landbouwbeleid zoals het was helemaal zouden overnemen op de datum van de toetreding. En dat ze geen overgangsbepalingen zou vragen. Het was ingewikkelder voor het handelspolitiek.
Wat wist u eigenlijk van de staat van de economie van de DDR? Want er waren natuurlijk cijfers, maar ja, daar kon je misschien vraagtekens bij zetten.
Nou, dat kun je zeker zeggen. Achteraf hebben we moeten vaststellen dat alle statistieken over de Oost-Duitse economie, die te boek stond als de beste economie van de satellietstaten van.
Was het niet de 12e industriemogelijkheid op aarde?
Dat waren allemaal leugens in feite. Na de hand is er met Jacques Delors samen overigens, na de eenheid, hebben we alle lender bezocht. En in feite geen van de industrieën in Oost-Duitsland was in staat om in een marktwirtschaft mee te doen.
Geen enkele industrie?
Geen enkele industrie.
En de landbouw was natuurlijk helemaal gecollectiviseerd. Die was helemaal gecollectiviseerd.
Maar geen enkele industrie. Je had een aantal industrieën die een beetje op het kantje waren. In de fototoestellen en dat soort
Carl
zaken.
Carl Zeiss Jena.
Ja, die nog steeds hele goede fototoestellen zijn. Maar overwegend.
De Stasi had natuurlijk ook hele goede fotoapparatuur nodig.
Ja, overwegend stelde dat niets voor. Nou hadden we. Het uitgangspunt was dat natuurlijk alle verdragen van de Bondsrepubliek van toepassing zouden zijn op het uitgebreide grondgebied. Dat was geen punt. Maar men ging ook uit van de vertrouwensschutz. Dat wil zeggen dat alle verdragen van de DDR met derde landen, in feite ook omdat handelspolitiek een gemeenschapsbevoegdheid was, overgenomen zou worden door de Europese gemeenschap.
Dus het ruilhandelsverdrag, ja, tussen de DDR van wij geven trabantjes aan Nicaragua en dan krijgen wij koffie, zou dus onder Delors en Lamy en u vallen.
Ja, nou, eerst, om te beginnen moesten we eerst inzicht krijgen in hun verdragen. En het bleek dat er zo'n 3000 verdragen waren.
3000?
Ja, er waren enorm veel verdragen. En die zijn uiteindelijk met een vrachtwagen. Ik ben daarvoor naar Oost-Berlijn gegaan, allemaal besprekingen gehad. Maar goed, uiteindelijk zijn die met een vrachtwagen naar Brussel gestuurd. En die door ons, dan onze mensen, uitgeplozen werden. Dan hadden we een enorm geluk dat alle verdragen van de DDR onderdeel waren van hun vijfjarenplan. Ze hadden een economie die gebaseerd was op vijfjarenplannen.
Dus elke vijf jaar moesten er ook nieuwe verdragen komen.
Ja, en die vijfjarenplannen die liepen af eind 1990. Dus daar hadden we enorm geluk.
Dat was een meevaller.
Nou, er waren een aantal zaken van akkoorden die langer waren. Cuba. Akkoorden met Cuba over suiker en de machineonderdelen gingen dan naar Cuba terug. Hè, wat we trokhandel noemden. En ze hadden merkwaardige verdragen. Onder andere hadden ze een verdrag met Vietnam. Ze stuurden machineonderdelen naar Vietnam. En daarvoor terugkregen ze Vietnamese arbeiders. Ik weet niet of jullie Dresden een beetje kennen, maar daar heb je een grote Vietnamese gemeenschap die nog dus meerdere generaties teruggaat naar die trokhandel tussen Oost-Duitsland en Vietnam.
Maar dat was dus in feite slavenhandel.
Er werden werknemers
gedetacheerd.
Gedetacheerd, net als u gedetacheerd.
Ik was ook gedetacheerd. Ik was ook zo'n slaafje. Dat is waar. Ja. Hadden ze ook zulke contracten met Kim Il-sung?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer.
Maar dit was dus eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat die verdragen afliepen.
Ja, dus in feite werd dat allemaal. We hebben nauwelijks overgangsperiodes gehad voor de handelspolitiek. En toen we uiteindelijk in augustus 1990 onze definitieve voorstellen voor aanpassingen en overgangsperiode van het afgeleide recht gedaan hebben, waren maar een 22-tal verordeningsvoorstellen die goedgekeurd moesten worden door raad en parlement. Daar kom ik zo op terug. En in die en dat ging voornamelijk over kwaliteitsnormen, structuurpolitiek en dat soort zaken. En daar zijn toen overgangsbepalingen voor vastgesteld. En die duurden overigens, hadden we als uitgangspunt genomen, niet langer dan 1993. Dat was een overgangsperiode van 2 jaar, daar moest alles geregeld zijn. Maar we hadden een groot probleem op een gegeven moment. Wij gingen ervan uit dat op 1 januari 91 de hereniging een feit zou zijn. Maar door de stroom van Oost-Duitse emigranten, zeg maar, hè, van na 1 juli, in feite na 2 mei, toen die wissel van de Deutschmark en de Oostmark voor normale zaken 1-op-1 was vastgesteld. Je had een enorme stroom vluchtelingen. Dat begon al in januari, 2000 per dag, maar allengs werd dat niet meer houdbaar. En toen was men verplicht om die formele eenheid eerder vast te stellen. Toen is dat op 3 oktober vastgesteld. En het was gods onmogelijk voor ons, omdat via de normale procedures van raad en parlement.
U had natuurlijk een hele werkschema gemaakt, ja, ja. Gericht op 1 januari. Ja. En het mocht even dan een maandje of 3 eerder.
Nou, toen hebben
en het parlement heeft altijd 2 lezingen, ja, ja. Van wetgeving.
Nou, we hebben toen een oplossing bedacht. Die is bedacht overigens door Chris Timmermans. Die was in dat tijd plaatsvervangend directeur van de juridische dienst.
Een Nederlander?
Ja, hij is daarna lid van de Europese Hof van Justitie geworden.
Nou, dat was een beloning die hem wel toekwam.
Dus hij was degene die, nee, maar dat had dat niet meer te maken, maar hij was degene die dit bedacht had. Dus er is toen een machtiging gegeven door de raad aan de commissie om tijdelijk, en dat uiteindelijk werd dat voor een maand of 3, alle beslissingen te nemen. Dat was een zeer vergaande machtiging op het gebied van technische aanpassingen, overgangsbepalingen, etc. We hebben daar toen medewerking van gekregen van het Europees Parlement, die in het hele proces zeer behulpzaam is geweest. En wat u zo even zei, we hebben toen dat hele pakket van aanpassingen binnen 1 week, in de eerste week van september, in 2 lezingen door het parlement gekregen. En daarna heeft de commissie voor 3 oktober die machtiging uitgevoerd. En dat heeft toen in december is dat toen gladgestreken door, ja, een beslissing van raad en parlement.
Enigszins vergelijkbaar zoals in Nederland, dat is veel, ja, kleiner natuurlijk. De noodpakketten, ja, onlangs voor in de coronacrisis, ja, ook heel snel binnen enkele dagen, ja, door het hele parlement, ja,
is alleszins vergelijkbaar met dat.
Wie waren op dat punt, zeg maar, in het parlement, zeg maar, de politieke leidersfiguren die, zeg maar, de power en ook het gezag hadden om dat te doen?
In het parlement is toen mijn taskforce werd ingesteld, is tegelijkertijd een aparte commissie in het parlement vastgesteld. Onder leiding van een Brit was Donnelly.
Alan Donnelly.
Alan Donnelly. En daar had ik bijna dagelijks contact natuurlijk mee. Hebben heel, heel goed mee samengewerkt.
En dat was als het goed op een sociaaldemocraat.
Ja.
Een man van Labour dus. Ja.
Dus dat was de voornaamste taak die ik als hoofd van de taskforce had. Maar daarnaast speelde vanaf juli een tweede verdrag tussen West-Duitsland en de DDR. Het Einigungsverdrag, wat in feite alle constitutionele zaken moest regelen. De administratieve rechtspraak, hoe de nieuwe Länder ingericht moesten worden.
Het volkslied.
Financiële zaken, grondeigendom, publieke eigendom, noem maar op. Voor dat Einigungsverdrag was Wolfgang Schäuble was de onderhandelaar voor West-Duitsland. Günter Krause, staatssecretaris bij Lothar de Maizière, was de leider van het Oost-Duitse.
Was een hele jonge wetenschapper, hè?
Ja, hij was transportminister of transportstaatssecretaris. De eerste zitting, daar was Lothar de Maizière zelf bij, maar daarna was, en zoals Elmar Brok zo even zei, de Duitsers wilden de commissie daar zo nauw mogelijk bij betrekken. En is toen besloten dat ik onderdeel zou uitmaken van de West-Duitse delegatie. Dus we hadden het eerste vergadering over het Einigungsverdrag was in Bonn. De eerste vergadering was in Oost-Berlijn. En dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Want we gingen toen met een Luftwaffe vliegtuig. Dat was na de oorlog natuurlijk het eerste Luftwaffe vliegtuig dat landde op Schönefeld. Hè, wat toen de luchthaven van Oost-Berlijn was. En nu hopelijk na 20 jaar de luchthaven wordt van...
Ik zat in dat eerste Luftwaffe.
Dat kunnen niet veel Nederlanders zeggen.
Die in Oost-Duitsland landen. En die vergadering vond plaats in het Rote Raadhuis, wat in Oost-Berlijn was, wat nu het raadhuis van heel Berlijn is. Maar dat is daar vlakbij Alexanderplatz.
Was de DDR-kant meteen het eens dat u lid was van de West-Duitse delegatie?
Ja, nee, daar hebben ze niks over gezegd. En in feite, Schäuble wou dat ik aan de hoofdtafel zat, dus ik zat een paar plaatsen van hem vandaan. En ik heb meerdere malen ook uit eigen beweging of op zijn verzoek geïntervenieerd. En uiteindelijk in dat Einigungsverdrag staan ook twee artikelen, artikelen 10 en 11, waarin de rechtstreekse toepassing van verdragsrecht en afgeleide recht constitutioneel is vastgelegd.
Schäuble, die kennen we natuurlijk nu als voorzitter van de Bondsdag. En ja, we hebben hem ook gekend als minister van Financiën. Ja. Heel veel met Dijsselbloem ook onderhandeld. Ja. Hij was toen minister van Binnenlandse Zaken.
Ja. En hij is inmiddels de eminence grise van de Duitse politiek.
Vertelt u eens iets over hem. Hoe deed hij dat?
Nee, hij was een man die zijn dossiers tot in de puntjes kende. Hij heeft een boek ook geschreven over Einigungsverdrag, waar je het hele proces in kan volgen. En hij heeft een beslissende rol gespeeld. En in feite, de twee processen, staatsverdrag en Einigungsverdrag, is in feite een soort overname geweest van West-Duitsland, van Oost-Duitsland. En de belangrijkste discussie waarin de Oost-Duitsers per se hun zin wouden hebben, is dat Berlijn de hoofdstad zou moeten worden van het Verenigde Duitsland. Daar is vrij lang over gesproken. En uiteindelijk is dat ook in de grondwet gekomen. Maar wat men heeft overgelaten aan het parlement van het Verenigde Duitsland, hoe dat moest gaan, met de regering, parlement, Bundesraad, etc. Want de ambtenaren, die hadden helemaal geen zin om naar Berlijn te gaan. Die hadden hun huizen gekocht in Bonn en die woonden daar.
Prachtige wijngaarden, het is daar schitterend.
Aan de Rijn,
ja.
En die moesten dan ineens naar een...
Koud.
naar Berlijn toe.
Arm.
Dus dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad om voldoende, om al die ressources over te brengen naar Berlijn en een compensatie te hebben voor Bonn. Dus dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad.
Schäuble heeft de naam als minister van Financiën en zijn ook eigenlijk de machtige man in de eurozone, dat hij niet veel geduld heeft met zijn medemens. Was dat toen ook te merken?
Nee, dat kan ik me niet zo herinneren. Hij was wel een dominante minister. En de ambtenaren luisterden, maar een Duitse ambtenaar luistert sowieso goed naar zijn baas. Dat ordnung moest zijn. Hè? Dat zit in de cultuur van de Duitsers.
Veel hiërarchischer dan wij Nederlanders.
Ja.
Maar hij kon natuurlijk niet de DDR-mensen alles opleggen.
Ja. Nee, maar hij heeft veel bilateraal doorgesproken van tevoren. Kijk, je moet je wel in acht nemen dat er waren verkiezingen geweest 18 maart voor de Volkskammer van de DDR. En dat was in feite een enorme winst voor de Christen-Democraten. En dat was de regie kwam allemaal uit West-Duitsland. En ze haalden meer dan 40% van de stemmen, de Christen-Democraten. Dus in feite was er ook politiek al een Christen-Democratische grote meerderheid die de zaak min of meer had overgenomen.
U was dus in feite de enige niet-Duitser die daar aan tafel zat.
Ja, ik was de enige niet-Duitser. Ja,
u hoort mij stilvallen. Dat is natuurlijk echt uniek.
Laten we even luisteren naar bondskanselier Helmut Kohl op die 3 oktober 1990 in een tv-toespraak.
Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Und aus vielen Briefen und Gesprächen weiß ich, welche große Freude auch die allermeisten von Ihnen empfinden. An einem solchen Tag richten wir unseren Blick nach vorn. Doch bei aller Freude wollen wir zunächst an jene denken, die unter der Teilung Deutschlands besonders zu leiden hatten. Familien wurden grausam auseinandergerissen. In den Haftanstalten waren politische Gefangene eingekerkert. Menschen starben an der Mauer. Das alles gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Es soll sich niemals wiederholen. Deshalb dürfen wir es auch nicht vergessen. Wir schulden die Erinnerung den Opfern. Und wir schulden sie unseren Kindern und Enkeln. Solche Erfahrungen sollen ihnen für immer erspart bleiben. Aus dem gleichen Grunde vergessen wir auch nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Aus eigener Kraft allein hätten wir es nicht geschafft. Viele haben dazu beigetragen. Wann je hat ein Volk die Chance, Jahrzehnte der schmerzlichen Trennung auf so friedliche Weise zu überwinden. In vollem Einvernehmen mit unseren Nachbarn stellen wir die Einheit Deutschlands in Freiheit wieder her. Wir danken unseren Partnern, wir danken unseren Freunden. Wir danken insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, allen voran Präsident George Bush. Wir danken unseren Freunden in Frankreich und in Großbritannien. Sie haben in schwierigen Zeiten stets zu uns gehalten. Sie haben jahrzehntelang die Freiheit des Westteils von Berlin geschützt. Sie haben unser Ziel unterstützt, die Einheit in Freiheit wiederzuerlangen. Ihnen bleiben wir auch künftig in Freundschaft verbunden. Dank schulden wir auch den Reformbewegungen im Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Vor gut einem Jahr ließ Ungarn die Flüchtlinge ausreisen. Damals wurde der erste Stein aus der Mauer geschlagen. Die Freiheitsbewegungen in Polen und in der Tschechoslowakei haben den Menschen Mut in der DDR gemacht, für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Jetzt gehen wir daran, eine dauerhafte Aussöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk zu verwirklichen. Wir danken Präsident Gorbatschow. Er hat das Recht der Völker auf den eigenen Weg anerkannt. Ohne diese Entscheidung hätten wir den Tag der deutschen Einheit nicht so bald erlebt. Dass dieser Tag schon jetzt kommt, ist besonders jenen Deutschen zu verdanken, die mit der Kraft ihrer Freiheitsliebe die SED-Diktatur überwanden. Ihre Friedfertigkeit und Besonnenheit bleiben beispielhaft. Wir Deutschen haben aus der Geschichte gelernt. Wir sind ein freiheitsliebendes Volk. Und nie werden wir unsere Demokratie den Feinden des Friedens und der Freiheit schutzlos ausliefern. Für uns gehören Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und der Geist guter Nachbarschaft immer zusammen. Wir wollen zuverlässige Partner, wir wollen gute Freunde sein. Dabei gibt es für uns auf der Welt nur einen Platz, an der Seite der freien Völker. Gute Nachbarn wollen wir auch im Inneren sein. Aufgeschlossenheit für den Nächsten, Achtung vor dem Andersdenkenden und Verbundenheit mit unseren ausländischen Mitbürgern gehören auch dazu. Unsere freiheitliche Demokratie muss von Vielfalt, von Toleranz, von Solidarität geprägt sein. Solidarität müssen wir vor allem als Deutsche jetzt untereinander beweisen. Vor uns, und jeder weiß dies, liegt eine schwierige Wegstrecke. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir zusammenhalten und auch zu Opfern bereit sind, haben wir alle Chancen auf einen gemeinsamen Erfolg. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bundesrepublik sind heute ausgezeichnet. Noch nie waren wir besser vorbereitet als jetzt, die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Hinzu kommen Fleiß und Leistungsbereitschaft bei den Menschen der bisherigen DDR. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Die wirtschaftlichen Probleme, dessen bin ich gewiss, werden wir lösen können. Gewiss nicht über Nacht, aber doch in einer überschaubaren Zeit. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir aufeinander zugehen. Wir müssen ein Denken überwinden, dass Deutschland immer noch in ein Hüben und in ein Drüben aufteilt. Über 40 Jahre SED-Diktatur haben gerade auch in den Herzen der Menschen tiefe Wunden geschlagen. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe, Gerechtigkeit und inneren Frieden zu schaffen. Hier stehen wir alle vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Schweres Unrecht muss gesühnt werden. Doch wir brauchen auch die Kraft zur inneren Aussöhnung. Ich bitte alle Deutschen, erweisen wir uns der gemeinsamen Freiheit würdig. Der 3. Oktober ist ein Tag der Freude, des Dankes und der Hoffnung. Die junge Generation in Deutschland hat jetzt wie kaum eine andere Generation vor ihr alle Chancen auf ein ganzes Leben in Frieden und Freiheit. Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa unsere Zukunft. Gott segne unser deutsches Vaterland.
Dat was Helmut Kohl op 3 oktober op televisie. Carlo Trojan vertelde dat hij als enige niet-Duitser bij de onderhandelingen betrokken was.
Wat ook vrij uniek was, toen op 3 oktober, dus de dag van de eenheid, dat werd gevierd in, dat was een officiële zaak in Berlijn. Dus was een bijeenkomst in de Nicolaikirche in Berlijn. Dat is daar vlakbij de Alexanderplatz. En ze hadden maar een paar buitenlanders uitgenodigd. Dat was Delors en die had mij meegenomen. En de voorzitter van het Europees Parlement. Er waren geen diplomaten uitgenodigd.
Ook niet van de vier vroegere bezettingsmogendheden?
Nee. Maar die waren ook voor zover ik weet waren
alleen
die
dus mee. Europa, ja. Delors en het parlement.
En toen waren wat speeches. Nicolaikirche was toen nog een kerk. Inmiddels is het een museum. En toen zijn we van de Nicolaikirche met Kool en Delors voorop gelopen naar de Bundestag. Nou, je kent het misschien. Dat is toch een half uur, drie kwartier wandeling. Je moet die hele Unter de Linde aflopen. En dat was een massa mensen die daar achter en naast liepen. We liepen op het middenpad van de Unter de Linde.
En dat is heel breed.
Ja. En toen uiteindelijk naar de Bundestag en Helmut Kohl door de Brandenburger Tor en Bundestag. En vanaf een balkon van de Bundestag die iets anders uitzag in dat tijd dan nu. Heeft Kool toen ook nog de mensen toegesproken en toegewoven. En wat in ieder geval duidelijk was, dat dat hele proces van de Duitse eenwording. Kool heeft nooit vergeten de rol die Jacques Delors daarin gespeeld heeft.
De belangrijke rol.
Ja, dat heeft hij nooit vergeten.
En daarom werd Delors toen ook de ereburger van Europa.
Ja. Kool heeft er ook voor gezorgd dat de stichting was die Delors na zijn vertrek in Brussel heeft opgezet. De financiering daarvan, die kwam aanvankelijk bijna volledig uit de Europese begroting. Daar heeft Kool voor gezorgd.
En er is het Jacques Delors Instituut, heeft ook een groot vestiging in Berlijn.
Ja, inderdaad.
Er is nog iemand waar ik even het over wil hebben. De plaatsen van het woordvoerder van de regering van de DDR was deel van de delegatie van Günter Krause. Dat was een jonge dokter in de fysische chemie theorie van de academische wetenschappen, dokter Angela Merkel. Ja. Dus u heeft mevrouw Merkel toen voor het eerst ontmoet.
Nee, maar ik heb er ongetwijfeld was in dezelfde zaal. Maar ik heb daar geen enkele herinnering aan, moet ik zeggen. Ja, die was ook, laten we zeggen, die was maar in een betrekkelijk kleine kring bekend. Maar ze heeft sindsdien wel het een en ander aan carrière doorgemaakt.
Nou hebben wij een geluidsfragment van Angela Merkel toen als hele jonge vrouw, als plaatser van het woordvoerder van dus premier Lothar de Maizière.
Im Kabinett sind verschiedene Vorlagen zum Wohnungsbau. Dann ist eine Vorlage zur Verteilung der Infrastrukturmittel. Dann gibt es die schon angesprochene Verkürzung der Anmeldefrist für vermögensrechtliche Ansprüche.
Wird auch die Landwirtschaft eventuell eine Rolle spielen angesichts der angekündigten?
Da gibt's irgendwie eine Einschätzung. Ich glaube, es. Also es wird sie in der allgemeinen politischen Lage sowieso spielen. Und dann gibt es aber, glaube ich, vielleicht noch Durchführungsverordnungen zu irgendwelchen Landwirtschaftsanpassungsgesetzen. Na, das weiß ich jetzt nicht genau.
Das war Angela Merkel, die erbij zat in die Ruimte, waar u een belangrijke rol had. Is alles wat u en Jacques Delors zich vanuit de commissie ten doel stelde gelukt?
Ja, laten we zeggen. Wat heel belangrijk natuurlijk was voor Jacques Delors, dat in de Tweede Europese Raad in Dublin besloten werd om twee intergouvernementele conferenties te beleggen. Eén over de monetaire unie en één over de zogenaamde politieke unie.
Ja, dat kwam mooi samen.
Dat kwam mooi samen en dat. Niemand had dat gedacht dat mogelijk geweest zou zijn. Voordien, laten we eerlijk zijn, zonder Duitse eenwording hadden we geen economische monetaire unie gehad. Zonder Kool hadden we geen euro gehad.
Maar ook zonder Mitterrand en zonder Delors niet.
Ja, nee. Maar goed, die eenwording die heeft heel wat losgemaakt. Het einde van de Koude Oorlog, het begin van de economische monetaire unie en de introductie van de euro in Europa.
Is er ook iets waarvan u zegt dat is niet helemaal gelukt?
Nee, wat in Maastricht niet eruit is gekomen, wat zowel Delors als Kool wel graag hadden gewild, dat is dat er voortgang werd gemaakt in federale zin van een politieke unie. Dat is niet gebeurd. Je kent het verhaal van de Zwarte Maandag in Den Haag en alles.
Ja, even kort uitleggen. De politieke unie is dat er zo steeds meer op...
De politieke unie gaat in feite over gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
Hadden we dat maar gehad, ja. Zeggen we nu met Poetin, met Xi.
En ik herinner me dat nog heel goed. Je zag dat al in 1991. Op een gegeven moment was de rol van de commissie voor een aantal lidstaten, die was te belangrijk geworden. En die apotheose kwam toen in de G7 bijeenkomst in Parijs, waar Delors en de commissie een mandaat kregen om de economische herstel van Midden- en Oost-Europa te leiden.
De commissie werd volgens sommige lidstaten te dominant.
Ja, en met degene die daar de rem op gezet hebben, zijn de Fransen geweest. Met name de Fransen geweest. En die hebben vol ingezet om buitenlandse veiligheidsbeleid intergouvernementeel te houden. Wat in feite ook nu nog steeds het geval is.
Het interessante is dat de man die dus dat proces van die wederopbouw financiële economische in Oost-Europa moest doen, dat was de man die in de kamer naast het bureau van Mitterrand op het Élysée zat, Jacques Attali.
Ja.
En dat is geen toeval. Het is ook heel interessant, het is precies de fase die u aanstipt, is de fase dat ik in Brussel zat. En dat dus president Bush met Delors regelde dat zij twee keer per jaar apart gingen vergaderen, zonder dus andere regeringsleiders erbij. En Kool en Mitterrand dat goed vonden. En Delors toen mij in het clubje zit dat moest voorbereiden. Dat gaf aan dat Delors bijna ontsteeg, bijna als het ware, die Europese Unie. Werd een soort wereldleider op het niveau van Bush en Gorbachev.
Nee, dat moest er. Als je boven het maaiveld uitkomt, dan moet je even trimmen.
Ja. Dat was echt ongekend.
Ja.
U heeft dus in die periode niet alleen 40.000 bladzijden moeten doorbladeren en 3.000 verdragen. Ik neem aan niet in uw eentje.
Nee.
U had daar, hoop ik, voor u genoeg medewerkers voor.
Heel veel.
Maar u heeft daar natuurlijk, ik neem aan, bijna dagelijks met Delors over gepraat.
Ja, in die periode had ik, maar sowieso als plaatsvervangend secretaris-generaal had ik veel contact met Delors. Want na de hand heb ik ook nogal een rol gespeeld in tweede Delors pakket. Dat speelde al voor Maastricht, het tweede Delors pakket. En het derde pakket, wat toen van Santerre was, daar was ik zelf de architect van. Dus ik heb veel met Delors samengewerkt.
Hoe was hij?
Hij was geen makkelijke man. Hij vergde enorm veel van je. En je moest elk moment voor hem klaarstaan.
En korte teksten, geen lange memoranda.
Nee, hij was ook bereid om af en toe iemand een pluimpje te geven. En dat is mij ook wel een paar keer overkomen. En hij was ook bereid als hij iemand uitgevoeterd had, wat bij mij ook wel eens voorkwam, om naar de hand te zeggen, nou, ik had niet helemaal gelijk. Dus
dat is toch een mooie eigenschap voor een leidersfiguur.
Maar het was een man die visie had, een lange termijn visie. En hij had een kabinetchef, Pascal Lamy, dat was de uitvoerder. En die met straffe hand zorgde dat de ideeën van Delors ook doorgang vonden.
De enforcer.
En dat is, als je vergelijkt de tijd, die tijd, met de huidige tijd, we hadden in de tijd regeringsleiders die visie hadden. Kool, Mitterrand, Felipe González, Gutierrez, de premier van Portugal.
Maar ook mevrouw Thatcher.
ook mevrouw tot op zekere hoogte. Ruud Lubbers was meer een pragmaticus. Wim Kok had visie. Wim Kok heeft een hele belangrijke rol in Maastricht gespeeld. De Lubbers en de ambtenaren die waren nogal terughoudend wat de Europese Monetaire Unie betreft. En Kok heeft dat, die was minister van Financiën in dat tijd, die heeft dat doorgezet.
Hij en Theo Weigel, hè, die hebben samen ook die 3% en die 60% bedacht.
Ja, dat kwam toen later. Dat
hebben ze toen bedacht. Ja.
Dus als je nu kijkt naar de regeringsleiders, de enige die echt visie heeft, dat is Macron. En daar kun je niet mee eens zijn, maar hij heeft een visie op de langere termijn.
Emmanuel Macron, en van hem wordt verwacht dat hij eigenlijk samen met vrouw Merkel Europa draaiende houdt.
Ja, ja dat hebben we wel gemerkt bij de coronacrisis. Zonder het Frans-Duitse koppel was er natuurlijk geen sprake geweest dat er een akkoord bereikt zou zijn over een Europees herstelprogramma van ongekende omvang met ongekende nieuwe middelen.
Maar dat is heel klassiek. Dat is de Gaulle Adenauer. Dat is Schmidt, Giscard, dat is Kohl, Mitterrand.
Ja, maar daar zit, wat betreft Emmanuel Macron, zit daar een visie achter op de langere termijn. Wat hij noemt economische soevereiniteit van de Europese Unie. Wat nu genoemd wordt in de Europese Raad strategische soevereiniteit.
De geopolitieke unie van mevrouw Ursula von der Leyen.
Zelfs Rutte erkent dat nodig is. Want als je ziet...
U zegt zelfs Rutte.
Ja, maar die heeft niet veel met visie op. Maar als je kijkt naar de Koude Oorlog bijna tussen de Verenigde Staten en China. Europa riskeert gemarginaliseerd te worden tussen die twee. En die riskeert de boot te missen in een nieuwe technologische revolutie, hè, wat de digitale economie is.
Ja.
Daar riskeren we de boot te missen. En daarom is het heel belangrijk dat we een visie ontwikkelen waar we onze eigen politiek kunnen voeren, onze eigen standaarden, normen kunnen ontwikkelen en die ook kunnen opleggen aan elders in de wereld, zodat we niet afhankelijk zijn van hetzij de Amerikanen, hetzij de Chinezen. En dat is een belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt.
Misschien toch één vraag, want u noemt het zelf. Hoe kijkt u naar de Nederlandse regering nu onder leiding van Mark Rutte al 10 jaar... in verschillende samenstellingen? Vanuit Europa werd het Nederlands kabinet wel verweten, niet alleen Rutte, maar ook Wopke Hoekstra, dat ze nogal op de rem stonden het afgelopen half jaar. Uiteindelijk hebben ze wel ingestemd met het herstelfonds.
Nee, laten we zeggen, ik sta zeer positief ten opzichte van Rutte als minister-president. En zeker in de huidige crisis. Hij doet dat voortreffelijk. En het is goed dat we hem hebben. Ik ben altijd kritisch geweest over het beleid van Rutte op het gebied van Europees beleid. Hij had daar aanvankelijk weinig mee op. Naderhand heeft hij zich te veel willen indekken aan de rechterflank. Hij was bang dat PVV en nu ook Forum voor Democratie kiezers uit zijn vijver gingen weghalen. En daarom heeft
dat
hij...
Dat zegt ook iets over hoe hij over die kiezers denkt, denk ik.
Ja, nee, maar dat is... Je ziet dat zowel bij de VVD als bij de CDA, dat maakt niet veel uit, een euroceptische instelling. Je ziet hem met name in de Tweede Kamerfractie. Veel minder in de Eerste Kamerfractie. Met name in de Tweede Kamerfractie. En dat om zuiver electorale reden. Men denkt dat ligt goed bij de kiezers. Als we op de centen zijn en wat Nederlandse soevereiniteit in het beeld houden en dat soort dingen. Maar als je als regering je zo opstelt en achter de waan van de dag aanloopt, dan kun je ook niet verbazen dat de bevolking niet dol enthousiast is over de Europese integratie of Europese samenwerking. Wat mij verbaasd heeft in de afgelopen periode, dat men onvoldoende beseft in de Tweede Kamerfractie hoe ongelooflijk wij profiteren als Nederland, die afhankelijk is, we zijn een exportland, de interne markt is de levensader van onze economie. En we hebben ongelooflijk geprofiteerd en van de interne markt en van de euro. En daar zijn ook wetenschappelijke stukken over gepubliceerd.
Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die heeft dat onlangs in zijn HJ schoollezing heel goed uitgelegd.
Die schoollezing van Knot, die was fantastisch. En die begint nu een beetje door te sijpelen in de politiek. Want dat is niet de eerste, het beste, de voorzitter van de Nederlandse Bank. Maar die zegt precies wat ik ook altijd gezegd heb. We moeten ons realiseren hoeveel welvaart wij krijgen doordat we ingebed zijn in een open, vrije, gemeenschappelijke markt.
Je kunt de Nederlandse toptechnologie, R&D, universiteiten, hogescholen, die kun je sluiten als je niet dat doet. Want er is geen land dat zo bovenmatig profiteert van dus de investeringen uit Europa op dat terrein, omdat ze dus zo vreselijk goed zijn. Nou, zie de Britse universiteiten, die staan allemaal nu voor een faillissement.
Mag je nog één vraag aan koppelen? Onlangs was in Betrouwbare Bronnen Joost Korte te gast. Hij is directeur-generaal Sociale Zaken in Brussel. En hij zei, ja, het komt misschien ook wel een beetje door die skepsis vanuit Nederland, dat er toch niet altijd voldoende enthousiasme is bij jonge ambtenaren om ook ambtenaar in Brussel te willen worden.
Nou, ik weet niet of dat door de skepsis komt. Ik denk dat, althans in mijn tijd, was een van de struikelblokken om jonge ambtenaren naar Brussel te krijgen, was het vergelijkend onderzoek. Wij kennen in Nederland niet het systeem van vergelijkend onderzoek. In Frankrijk, in Spanje en Italië, als je een overheidsdienst wilt, voor welke functie dan ook, moet je een concours doen, een vergelijkend onderzoek.
En dat is ook het systeem in Brussel.
Ja, dat is ook het systeem in Brussel. En dat is een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. En Nederlanders hebben de pest daaraan. Die denken, we hebben middelbare school eindexamen gedaan. We hebben onze universiteitsexamens gedaan. Om daar nou nog eens een keer een examen te doen om een baan te krijgen, daar voelen ze niet veel voor. Bovendien moet je daar echt voor voorbereiden. Voor zo'n vergelijkend onderzoek.
Dus heel zwaar heb ik gehoord van mensen die
dus
aan hebben deelgenomen.
Dat is toch altijd een moeilijk punt geweest om echt ambtenaar te worden.
Zouden onze Nederlandse universiteiten en hogescholen gewoon begaafde jongeren dan niet een soort post-masteropleiding voorbereiding moeten aanbieden?
We hebben daar veel voor gedaan. Het instituut van publieke administratie, waar ik jarenlang vicevoorzitter van was, die heeft er veel aan gedaan. Instituut Klingendaal, die doet er nog steeds vrij veel aan. Maar dat was een van de belemmeringen. Wat misschien ook een rol speelt is dat als je het over de aanvangssalarissen hebt, de sprong van een Nederlands salaris naar een Brussels salaris niet zo gek groot was. Dus, en de meeste mensen hebben hun kinderen, hun gezin, et cetera, gaan niet zomaar naar het buitenland.
We zijn, maar dat neemt niet weg, we zijn een beetje te rijk als Nederland.
Dat neemt niet weg dat we hebben een aantal Nederlanders in hele hoge functies. Hè. Je noemt Joost Korte, wat overigens een antitie van mij is geweest. Dat was mijn medewerker in Coreper in dat tijd. Maar we hebben ook bij financiële zaken.
Gert-Jan Koopman.
Ja, directeur-generaal begroting.
Maarten Verwij.
Nee, dus we zijn wat dat betreft op topfunctie wel oververtegenwoordigd.
Ik wil tot slot nog even terug naar 3 oktober 1990. De officiële soort nationale herdenking van dat moment was natuurlijk in de Philharmonie in West-Berlijn. Ja. Daar heeft Weizsäcker natuurlijk, zoals hij kon als geen ander, een schitterende toespraak gehouden.
Hier is das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert. In die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit. In einem Staatsakt am Tag der Einheit hat Bundespräsident von Weizsäcker alle Deutschen zur Solidarität aufgerufen. Sich zu vereinen heiße, teilen zu lernen. Bei der Zeremonie in der Berliner Philharmonie würdigte Weizsäcker noch einmal den Mut der Menschen, die vor einem Jahr für ihre Freiheit auf die Straße gegangen waren und so die friedliche Revolution eingeleitet hatten. Er erinnerte, wie die anderen Redner, daran, dass die Einheit ohne den Beitrag der Polen und Ungarn und ohne die Unterstützung aus der Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. Weizsäcker fügte hinzu, mit dem heutigen Tage finde die vereinte deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa.
Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen, die unsere Nachbarn von uns erwarten. Wir wissen, wie viel schwerer es andere Völker auf der Erde zurzeit haben. Die Geschichte gibt uns die Chance, wir wollen sie wahrnehmen mit Zuversicht und mit Vertrauen. Und die Freude, wir haben es gestern Abend gehört, die Freude, die wir empfinden, sie ist ein Götterfunke.
Deze week schreef Elmar Brok een opinieartikel in Die Welt met als titel Deutschlands Einheit kam auch dank unserer Freunde in der EU. En als laatste zin staat in dat stuk: Sind Alan Donnelly und Carlo Trojan in diesem Jubiläumsjahr eigentlich zu den offiziellen Feierlichkeiten zur deutschen Einheit eingeladen worden? Wurden sie je eingeladen? Wat is het antwoord daarop?
Nou, ik was aanwezig bij het 25-jarige jubileum dat in Berlijn was. En Schauble was daar ook en die heeft mij ook genoemd daar. En een aantal mensen waar ik mee samenwerkte. Mijn opposite number in Bonn was Dieter von Kiau, die later permanent vertegenwoordiger geworden is bij de Europese Unie. En daar heb ik ook nog wel contact mee.
U heeft dus ook in die tijd, zeg maar, nieuwe vrienden gemaakt?
Ja.
Zullen we dan afronden, Jaap, met wat er daar in die Philharmonie gebeurde? Iets heel bijzonders. Namelijk het beroemdste orkest ter wereld, zeggen die tijd, de Berliner Philharmoniker. En die speelde natuurlijk de negende van Beethoven. Maar de dirigent was niet hun vaste dirigent. De dirigent was de dirigent van het Gewandhausorkest in Leipzig. En hij was, zeg maar, de culturele leider van de opstandelingen, kun je zeggen, in Leipzig tegen de DDR. En dat was later zelfs de chef-dirigent van de New York Philharmonic. En dat was Kurt Mazur. Ja. En daar hebben we geluid van.
Carlo Trojan, mogen wij u hartelijk danken voor dit inzichtelijke gesprek.
Jullie bedankt.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 135. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. We danken ook Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, waar het gesprek plaatsvond. In de beschrijving van deze aflevering vind je een aantal links naar teksten en video's die we noemden. En naar eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen in de serie rond de val van de muur. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.